Goedenavond, broeders en zusters. Nou, u weet nu wel al toch dat het goed was om hier te zijn met elkaar. Ja, hè? Ja. Ja, moet je eerst nog even afwachten?
Ja.
Oké. Nou, dan zal het onderwerp niet helpen vanavond. Want het onderwerp voor vanavond, dat is de mens van de wetteloosheid. Dus ja, daar word je niet vrolijk van natuurlijk. En mens der wetteloosheid, afval der gelovigen en de wederhouder. Dat zijn zo'n beetje de dingen die langs gaan komen vanavond. En het is goed om dat aan de hand van het woord van God ook weer te bestuderen. En dat is het sowieso. Bezig zijn met Gods woord, dat is eigenlijk een ontzettend voorrecht dat je hebt als gelovige. En ook belangrijk, hè, dat we elkaar daartoe oproepen om te kijken wat de Heer in zijn woord te zeggen heeft. Nou, de mens van de wetteloosheid, ja, dat is zo'n typisch eindtijdbegrip. En we gaan daar vanavond wat onderzoek naar doen. Dat doen we aan de hand van met name 2 Thessalonicenzen 2. En is denk ik ook gelijk een mooie opmaat naar de volgende keer, want de volgende keer dan gaat het over de beesten in het boek Openbaring. Nou, en daar ligt wel een stukje overlap met wat we hier dan lezen en waar we bij stil gaan staan met elkaar. Dus ik zou zeggen, zoek 2 Thessalonicenzen 2 maar op, doe ik dat ook, en dan gaan we dat lezen met elkaar. En daarvan dan vers 1 tot en met 12. 2 Thessalonicenzen brief is de tweede brief die Paulus schreef. Van de brieven die in de Bijbel staan van de apostel Paulus tenminste. Ik weet natuurlijk niet of hij daarnaast ook nog weer brieven geschreven heeft, maar daar gaan we even maar niet van uit. De 2 Thessalonicenzen brief is de tweede brief die hij schreef. Nou, dan snap je ook meteen dat de eerste brief die hij schreef de 1 Thessalonicenzen brief geweest moet zijn. En dat klopt ook wel. He, die Thessalonicenzen die werden door de apostel Paulus bezocht. In Handelingen 17 wordt dat beschreven. En dat was niet een onverdeeld succes eigenlijk. En de apostel Paulus moest op een zeker moment ook vluchten voor zijn, wat hij dan zelf noemt in de 1 Thessalonicenzen brief, zijn volksgenoten. Dat waren namelijk ook Joodse mensen. Paulus ging in de tijd van Handelingen immers steeds eerst naar de synagoge toe, om daar het heil aan te bieden aan het volk dat het dichtst bij God stond. En als dat dan afgewezen werd, dan richtte hij zich op de heidenen. Nou, in Thessalonica, daar ging het helemaal fout en dan moest hij weg. En dan kwam hij in Berea aan. En in Berea, of over de Bereërs, staat er dat zij zich gunstig onderscheiden van de Thessalonicenzen, omdat zij met alle bereidwilligheid zijn woord aanhoorden en de schriften onderzochten of het ook zo was. Nou, dat moet je hebben. Die gezindheid. Dus bereidwilligheid om de schriften te onderzoeken. Nou, kort nadat de apostel in Thessalonica geweest is, heeft hij die brieven geschreven. En dus ook de tijd tussen de eerste en de tweede brief, die is ook niet zo lang. Die liggen vrij kort op elkaar. We gaan het lezen. Vers 1 van hoofdstuk 2. Wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer Jezus zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Nou, tot zover deze woorden. En het is wel duidelijk dat dat inderdaad wel met de toekomst te maken heeft. En wij kunnen eigenlijk nog steeds zeggen, het heeft nog steeds met de toekomst te maken. En ja, dat vind je toch wel in die Thessalonicense brieven terug. Trouwens, in heel veel van de brieven die in Handelingen geschreven zijn, maar toch in deze twee brieven bij uitstek, dat daar heel veel gezegd wordt over de toekomst, de toekomende tijd. De hele eerste Thessalonicense brief, 5 hoofdstukken zijn dat, elk hoofdstuk daarvan eindigt met een verwijzing naar de toekomst. En in dat licht van die toekomst, het komen ook van de Heer Jezus, maar ook vervolgens zijn aanwezigheid, dat is wat hier zo centraal staat. Nou staat er in het eerste vers, we gaan er gewoon maar een beetje doorheen lopen. Daar staat dat Paulus het heeft over de komst van onze Heer Jezus Christus. En hij zegt er ook meteen achteraan, en onze vereniging met hem. De komst van de Heer Jezus Christus, als je dit in de Statenvertaling leest, dan staat er de toekomst van de Heer Jezus Christus. En dat is best wel een verschil. Want als je het hebt over komst, dan heb je het feitelijk over een moment. En heb je het over toekomst, dan heb je het over een periode. En dat hele begrip komst of toekomst, als je dat hier zo ziet, dan is eigenlijk toekomst, namelijk een periode, is eigenlijk wel een goede weergave. Daar staat een woord, dat is het Griekse woordje, dat ken je waarschijnlijk wel, parousia. Je hebt in Nederland ook gemeenten, dat zijn parousia-gemeenten. Nou, parousia betekent letterlijk aanwezigheid. En normaal gesproken is het zo, dat geldt voor u vanavond ook hier, u bent hier aanwezig nadat u gekomen bent. Dus je komt, dat is een momentopname, en vervolgens breekt er een tijd aan waarin je aanwezig bent, totdat je straks weer naar huis gaat. En dan is je parousia hier, is voorbij. Dan geldt weer voor je dat je een apousia hebt. Dan ben je afwezig. Dus een aanwezigheid. Ja, het draait hier feitelijk om de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. En daaraan verbindt de apostel Paulus en onze vereniging met hem. Nou lees je hier over onze. En zo gaat dat nou een keer vaak als je de Bijbel leest en je leest over wij en je leest over onze. Dan ben je al heel gauw geneigd om dat ook te zien van, nou, dat is van mij. Of van ons. Hè? Onze. Onze vereniging met hem. Maar goed, we weten langzamerhand ook wel dat we de Bijbel moeten lezen in overeenstemming met Gods plan. En dat we ook weten van, nou, niet alles wat erin staat, dat is rechtstreeks tot ons gericht. We kunnen er wel ons voordeel mee doen en we kunnen er door opgebouwd worden. Als je naar de hele Bijbel kijkt, de hele schrift is wat dat betreft nodig en nuttig voor de mens Gods. Maar niet alles wat in de Bijbel staat gaat rechtstreeks of is rechtstreeks tot ons gericht. En hier gaat het over onze vereniging met hem. Nou, we kunnen op zijn hoofd zeggen dat dit te maken heeft met de hoop die Paulus op dat moment had, in de handelingenperiode. En dat hij het heeft over onze vereniging met hem. En je ziet ook, het wordt in één adem doorgezegd. Wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Dus het gaat in één stuk door. Daar zie je wel dat die twee in ieder geval iets met elkaar te maken hebben. En die vereniging met hem, ja, dat is ook wel leuk om te weten. Het woordje vereniging, Statenvertaling zegt dan toevergadering. Hier staat vereniging. En dat is de vertaling van een woord dat luidt episynagoge. En daar hoor je al synagoge in. En epi betekent omhoog, naar boven toe. En in die zin een toevergadering. Dat is best wel een goede weergave, zoals de Statenvertaling dat dan zegt. Dat woord wordt hier gebruikt. Maar ja, dat je daar alleen al het woord synagoge in hoort klinken, dat bepaalt je er ook wel weer een beetje bij van, nou, het lijkt wel alsof we ons op Israëlische grond bevinden. Nou, dat woord wat daar gebruikt wordt door Paulus, dat woordje voor vereniging, dat gebruikt hij nog een keertje. En dan moet je maar eens opzoeken in Hebreeën 10. We gaan zo meteen weer terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Maar even tussendoor naar Hebreeën 10. Daar staat. In vers 25. Daar staat, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Nou, als je even naar het begin kijkt, hè, laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Nou, ik zei in het begin al van, we hebben de hele Bijbel hebben we en we kunnen vanuit de hele Bijbel kunnen we bepaalde dingen toepassen. En zo is het denk ik ook in onze tijd niet verkeerd om elkaar aan te sporen om samen te komen rondom het woord van God. En dat kan helemaal geen kwaad. Maar goed, als je het even specifiek bekijkt hier, over wie gaat dit en wie zijn hierbij betrokken, ja, dan realiseer je natuurlijk al gauw dat dit staat in de Hebreeënbrief. En dat je met de Hebreeën te maken hebt met het nageslacht van Abraham, oftewel het volk van God. Het aardse volk van God. En die oproep van laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Ja, die is speciaal voor hen, op hen gericht. En dat woordje bijeenkomst, dat is weer dat woord episynagoge. Dus laten wij de onderlinge episynagoge, de toevergadering, naar elkaar toekomen, niet nalaten. Synagoge, dat betekent ook gewoon een samenvoering, letterlijk. Daar zit het sun zit daarin, weet je wel. Dat betekent met of samen, sun. En er zit het werkwoordje ago in. Nou, dat kennen wij eigenlijk ook wel. Als je het hebt over een agoog, bijvoorbeeld. Of een pedagoog. Iemand die een kind opvoedt. Dat betekent het letterlijk, hè. Of die een kind leidt. Nou, en als je het hebt over een synagoge, dan is het een samenleiding, een samenbrengen van mensen. Nou, en vandaar bijeenkomst. Prima. Of vergadering, zoals je het ook wel kunt zeggen. Of samenkomst. Dan heb je ook meteen dat woordje samen te pakken. Nou, en Paulus zegt dat zo, laten we de onderlinge samenkomst niet nalaten. Zoals het bij sommigen de gewoonte is. Wel leuk, hè, dat hij dat zo zegt. Sommigen de gewoonte. En dan vooral zegt hij, zoveel te meer, als u de grote dag ziet naderen. En dan kun je even denken van, wacht eens even, die dag. Hè? Hij heeft het over de grote dag die je ziet naderen. In vers 26, daar staat, als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Kijk, en nou kom je ook een beetje even op het punt van, aan wie is dit gericht? En als je dit zo leest, dan moet je toch zeggen van, ja, dat is in feite niet de taal die ik gewend ben. Dat er gedreigd wordt met vuur en met weet ik veel wat allemaal. Dat is toch wel even heel anders dan de boodschap die je van de apostel Paulus terugvindt in zijn brieven, met name in de late brieven. Waarin we zoveel informatie hebben over de gemeente van Christus. Dus het staat in een bepaalde context, dat blijkt wel. Die dag, hè, naarmate u de grote dag ziet naderen. Als je nog even iets verder gaat in dit hoofdstuk. Naar vers 35. Daar staat. Hoofdstuk 10, vers 35, daar staat, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt, Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. En dan komt het, want nog een korte, of hier staat een heel korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. De rechtvaardige zal uit geloof leven, en als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. En behoud hier, dat betekent niet zozeer de redding van de ziel, maar de instandhouding van de ziel. En dat is waar de Hebreeënbriefschrijver ook zijn lezers op wijst. Van ja, als je in deze wereld wil blijven leven, moet je zorgen dat je ziel in stand gehouden wordt. Dat hij het overleeft, als het ware. Nou ja, daar kun je een stukje toepassing van maken, naar jezelf toe, naar deze tijd toe. Maar dat het hier toch wel over iets anders gaat. Paulus die sprak in dat ene vers over de dag, naarmate gij de dag ziet naderen. En hier heb je daar ook een verwijzing naar. En dan zegt Paulus, want nog een heel korte tijd en hij die komt, zal komen. En inderdaad, een heel korte tijd, zo kon de apostel dat dus ook zien toen. Als wij dit nu lezen, dan zeggen we van, nou ja, korte tijd, hè? 2000 jaar verder, noem dat maar kort. Ja, nou ja, dan zegt de ander van, ja, maar goed, bij God zijn 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Weet je wel, nou heb je dat ook weer opgelost. Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet, hè? Of tenminste, het is op een andere manier is het makkelijk. Wat hier staat, dat heeft te maken met de verwachting van de gelovigen in die tijd. En wat Paulus toen ook verwachtte, ik ga er even vanuit dat Paulus de schrijver is van de Hebreeënbrief. Maar wat Paulus toen ook verwachtte was, nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn. En zo gaan we terug naar 2 Thessalonicenzen 2, zo zag hij ook uit naar de toevergadering met hem. En daarom zegt hij ook onze vereniging met hem. Hij meende daar ook deel aan te hebben. Nou, en als je dan nog een klein beetje verder terugbladert naar 1 Thessalonicense, dan zie je daar ook ja, zo duidelijk wat in feite de verwachting was in die tijd van de apostel Paulus. Er staat in 1 Thessalonicense 4, vers 13. En ik moet zeggen, als ik die woorden zo meteen ga lezen, dat zijn voor mij ontzettend bekende woorden, vooral van vroeger. Want daar ben je wel een beetje, zo'n beetje in groot gebracht. De kerk waar ik in groot gebracht ben, die heette ook, en die heette Maranatha-kerk. Nou, dan weet je het wel. Dat had ook te maken met de prediking van destijds. Hier staat, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Nou, dat terug, dat zie je al cursief staan. Dus hij zal ze brengen met hem. Waar gaat het hier over in vers 14? Dat Paulus, die noemt het voorbeeld van de Heer Jezus, noemt hij. En hij zegt vervolgens, wat heeft dat voor gevolgen voor de gelovigen? Ik zeg er dan even bij, in die tijd. En het voorbeeld in de Heer Jezus is, de Heer Jezus is gestorven en opgestaan. Nou, en op dezelfde wijze gaan degenen die in Jezus ontslapen zijn, die zullen gebracht worden, oftewel die zullen ook weer opstaan. Gebracht worden namelijk uit de dood. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij, Paulus hè, die schrijft dat zo, wij die levend zullen overblijven tot de aanwezigheid van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, met een bazuin van God neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn, zo dan troost elkaar met deze woorden. Nou, nogmaals, dat zijn hele bekende woorden die je hier leest. Alleen, ook deze woorden moet je wel lezen in de context waarin ze staan. En daaruit blijkt in de eerste plaats al dat Paulus' uitzien en verwachting naar de wederkomst van Christus zo groot en sterk was. En hij was er ook zo zeker van, dat hij zegt van wij levenden die achterblijven tot de komst. Dus Paulus die meende dat zelf ook te zullen gaan meemaken. Wij levenden, wij die levend zullen overblijven tot de komst. Paulus die schrijft hier ook over het feit aan het einde van vers 16 dat degenen die in Christus zijn, de doden in Christus, zullen eerst opstaan. Ja, wanneer zullen die eerst opstaan? Nou, op het moment dat de komst een feit wordt. En dan zullen ze opstaan. En dat is wel een heel andere verwachting dan die wij hebben. Je kunt in de eerste Korinthebrief, in 1 Korinthe 15, daar gaat het ook over die toekomst, ook over de laatste bazuin. Hier gaat het gewoon over bazuin, daar staat dan erbij laatste bazuin. En daar blijkt ook dat Paulus zegt van ja, bij de bazuin, de laatste bazuin, zullen er mensen opgewekt worden. En je weet, opwekken, dat gaat vooraf aan opstaan. Dus de opwekking gebeurt eerst, wakker worden. En dan vervolgens sta je op. Nou, deze mensen, die zijn blijkbaar nog niet opgewekt, want ze staan pas op het moment dat de bazuin geblazen wordt. En ik geloof inderdaad dat dat de laatste bazuin is, oftewel de zevende bazuin uit Openbaring. En dat is ook de openbaringsbazuin, de bazuin waarmee Christus zich zal openbaren. Die doden, die zullen dan pas opstaan. En ja, dat is in feite niet onze hoop. Paulus die schrijft in een andere vroegere brief, 2 Korinthebrief, schrijft hij over het lichaam als een tent. En hij zegt van ja, en als we naar de Heer toe gaan, dan hebben we een gebouw bij God in de hemel. En hij ziet er naar uit om overkleed te worden met dat gebouw. Maar dan zegt hij tussen neus en lippen ook even, zegt hij van ja, maar als ik maar niet ontkleed word. En wat bedoelt hij daar nou mee? Daarmee bedoelt hij van als ik nou maar niet sterf voordat de Heer Jezus terugkomt. Dus Paulus die had er helemaal geen zin in om te sterven. Tenminste vooral niet, ja, dan word ik ontkleed. En dan moet ik dus wachten tot de wederkomst van Christus. Dan word ik opgewekt en dan wordt hij overkleed. Maar daar zegt Paulus heel duidelijk, als ik maar niet ontkleed word. En wat een verschil is dat. Als je dat vergelijkt met de manier waarop Paulus uitziet naar de dood in bijvoorbeeld de Filippenzenbrief. Dan lijkt het zo ongeveer alsof hij het liefst gelijk maar zou willen sterven. Want dan zegt hij van ja, het leven is mij Christus, het sterven is winst. En heen te gaan en met Christus te zijn is verreweg het beste. Dat is me nogal een verschil. Dus hij kijkt in de latere brieven op een andere manier naar de toekomst dan in de vroege brieven. En weet je wat ook een verschil is? In de vroege brieven lees je over de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus, de parousia. En niet alleen in Paulus' brieven, maar ook in bijvoorbeeld de 2 Petrusbrief of in de Jacobusbrief. Het zijn de laatste dagen, de komst des Heren staat voor de deur en zo, weet je wel. Daar schrijft Jacobus over. Maar in de late brieven schrijft Paulus helemaal niet meer over de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. De hoop is compleet anders geworden. Hij denkt ook niet van, hoe zal het allemaal aflopen, weet je wel. Hij kijkt helemaal niet meer op dat moment naar een wederkomst van Christus, maar hij denkt veel meer aan de manier waarop hij zelf naar de Heer toe gaat. En ook in zijn laatste brief zegt hij dat van, ja, het tijdstip van mijn heengaan, van mijn ontbinding, staat voor de deur. Kijk, wij als vrome mensen, wij hadden er nog bij gezegd van, oh ja, het tijdstip van mijn verschijning staat voor de deur, tenzij de Heer al voor die tijd terugkomt, weet je wel, zoiets. Maar ja, wie kan dat nou zo zeggen met zekerheid? Nou, Paulus kon dat in ieder geval wel, want die wist, de Heer die komt niet terug in mijn leven, of tijdens mijn leven. En daarom, ja, wist hij dat hij heen zou gaan om met Christus te zijn. Nou, die komst, die toekomst, zoals die hier in 1 Thessalonicenzen 4 beschreven wordt, Dat is een toekomst die tegelijkertijd de vervulling is van de hoop van Israël. Zoals die in de handelingenperiode verwacht werd. Zoals aan het begin van handelingen, die twee engelen zeiden toen de Heer Jezus net de hemel ingegaan was, openbaar de hemelvaart, weet je wel, vanaf de Olijfberg. Toen zeiden ze van, deze Jezus die van u is opgenomen, zal op dezelfde wijze wederkomen. En vervolgens blijkt in het hele boek Handelingen de wederkomst, de hoop te zijn die men verwachtte. En dat had alles te maken met het feit dat God nog niet bekendgemaakt had wat hij aan het eind van Handelingen wel bekend heeft gemaakt. Namelijk het geheimenis van Christus, het hele pakket aan waarheden met betrekking tot het lichaam van Christus. Dus onze hoop, die vind je daar niet zomaar 1, 2, 3 terug. Deze gelovigen, waarvan sprake is in de handelingentijd, zoals je ze vindt in de Hebreeënbrief, in Thessalonicense, in de Korinthebrief. Die gelovigen, die moesten nog het afwachten dat ze opgewekt zouden worden en vervolgens zouden opstaan. En als het gaat om onze positie, dan moeten we zeggen, wij zijn al opgewekt met Christus. En het enige station waar we nu nog passeren moeten, dat is de opstanding. En ik geloof persoonlijk, ik zeg er altijd maar bij, ik heb het ook nog niet meegemaakt. Dan had ik het ook niet na kunnen vertellen. Maar ik geloof persoonlijk dat op het moment dat wij zullen sterven, dat we ook onmiddellijk opstaan. Want de opwekking, we zijn al wakker, die hebben we al gehad. We zijn met Christus opgewekt. Dus dat is klaar. Dat is helemaal afgerond, dat stukje. En het enige wat er nog wacht, is opstanding. En omdat we al wakker zijn, zullen we niet nog een tijd in het graf verblijven. Maar zullen we inderdaad deel hebben aan de opstanding. En Paulus noemt het dan met een speciaal woord uitopstanding. Namelijk die uit de doden. We gaan even terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Want dan gaat het verder, In vers 2 zegt hij, ik begin gewoon even bij vers 1 te lezen. Er staat, wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat is de eerste, toekomstige uitdrukking. Komst van de Heer Jezus Christus. En onze vereniging met hem. Dat is de tweede uitdrukking die met de toekomst te maken heeft. Dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord, ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. En die dag van Christus, zoals dat hier genoemd wordt, dat is de derde uitdrukking. Alleen geloof ik dat die uitdrukking, dag van Christus, dat je dat moet zien als de dag des Heren. Als je de MBG-vertaling leest, dan gaat het daar niet over de dag van Christus, maar over de dag des Heren. En dan vraag je af van, hoe komt dat? Hoe komt dat verschil? Dat verschil dat komt omdat de grondtekst die gebruikt is voor de MBG-vertaling, die is later gevonden dan de grondtekst die gebruikt is voor de Statenvertaling. Alleen wat later gevonden is en gebruikt is voor de MBG-vertaling, blijkt van oudere datum te zijn en daarmee dus dichter te liggen bij het oorspronkelijke moment dat het geschreven is. En daarom is het feitelijk ook betrouwbaarder. Ook als je gewoon in het algemeen kijkt, Paulus noemt de dag van Christus ook, maar dan noemt hij de dag van Christus als de dag waarop we met Christus zullen verschijnen in heerlijkheid. De dag van Christus is echt de hoop van het lichaam van Christus. Dus ik hou het hier aan het eind van vers 2 in ieder geval maar even op de dag van de Heren, de dag des Heren. En dat de Heer Jezus daar natuurlijk bij betrokken is, dat mag duidelijk zijn. Want de dag des Heren begint met de openbaring van de Heer Jezus Christus, zijn komst. En zijn aanwezigheid daarna, dat is die dag des Heren. En dat is feitelijk ook die dag waarvan Paulus zegt in Hebreeën 10 tegen de Hebreeën, vergeet je onderlinge samenkomst niet, vooral niet naarmate je de dag ziet naderen. En daar komt die dag aan. Dat was toen de hoop en toen de verwachting. Wat Paulus schrijft in vers 2 en ook aan het begin van vers 3, Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Wat Paulus daar schrijft, dat is natuurlijk nogal wat, hè? Dus Paulus die is daar geweest in Thessalonica en vervolgens gaat hij weg. En dan vraagt hij aan de Thessalonicenzen in vers 2 van laat je nou niet te snel aan het wankelen brengen. Of verschrikken. En dan niet door een uiting van de geest. Staat hij terecht met een kleine g geschreven. Maar je had blijkbaar in die tijd mensen, trouwens die heb je nog, maar die menen dan een soort van profetieën gehad te hebben en die spreken dan van zo zegt de Heilige Geest. Weet je wel? Nou, zegt Paulus, moet je je niet door laten verwarren. En ook niet door een woord. En dan zegt hij ook, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Dus moet je nagaan, dat je dus in die tijd had je van die gasten, echte linkmichels waren dat natuurlijk, die schreven een brief aan die Thessalonicenzen en dan zetten ze Paulus' naam eronder. Ja, dat is natuurlijk nogal wat. Ze hadden toen ook nog geen AVG en al dat soort regelingen, weet je wel. Dus, ja, en dan lazen ze, ja, maar staat toch Paulus onder? Ja, niet dus. Hè? Laat je niet misleiden, zegt Paulus. Het is wel grappig om even het laatste vers te lezen van deze brief. Het ene laatste vers, het voorlaatste vers, namelijk vers 17 van hoofdstuk 3. Daar schrijft Paulus, een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een teken in elke brief. Zo schrijf ik. Hij zet als het ware zijn handtekening eronder van dit is nou het kenmerk van het ware. Hier kun je op vertrouwen. Nou, laat je niet misleiden, zegt Paulus. Zelfs al is het een brief waar mijn naam onder staat. En hoe lieten ze zich misleiden? Nou, er waren mensen in die tijd die schreven, of die zeiden, door de Heilige Geest, tussen aanhalingstekens, die zeiden van, joh, de dag van de Heer is al aangebroken. En dan zegt Paulus van, nee, laat je nou niet misleiden. En wij kunnen nu ook niet zeggen, jongens, de dag van de Heer is aangebroken. In de Bijbel is de dag van de Heer is de toekomst, de parousia van de Heer Jezus Christus. Is ook de toekomende eeuw, hè? Daar zit die dag des Heren in. En dat valt ook samen met het koninkrijk. Nou, je moet je daar niet in vergissen. Binnen de christelijke wereld heeft men gezegd toen keizer Constantijn keizer werd, 325 na Christus, hè, Romeinse keizer, toen is het koninkrijk van God op aarde begonnen. Ja. En mensen toch de hele tijd lang volhouden. Sommigen zeiden zelfs, toen is het duizendjarig rijk begonnen. Nou, we zijn verder dan 1325 inmiddels. Ja, maar goed, die duizend jaar, dat moet je natuurlijk geestelijk zien. Ja, en zo praat men zich er wel weer uit dan. Maar nee, je moet je niet laten misleiden alsof die dag al aangebroken is. Want dan komt vers 3, halverwege. Want eerst, zegt hij, moet de afval komen en de mens van de wetteloosheid zich openbaren. Dus eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Dus die dag van Christus, wat beter weergegeven zou zijn als de dag van de Here, kan nog niet aanbreken, zegt Paulus, want heb je al de afval gezien om je heen. Of de mens van de wetteloosheid. Dus die dag des Heren, die komt er nog aan. Nou, even heel kort, een klein stukje tijdlijn. Als u even twee teksten meeleest uit Matthäus 24. Toespraak van de Heer Jezus vanaf de berg, hè, de bergreden, de reden over de laatste dingen, zo staat hij begin. Maar het is een bergreden. Want de Heer die zit in dit hoofdstuk, zit hij op de helling van de Olijfberg namelijk. Dus het is me ook nogal een berg, van enorme betekenis. Maar dan zegt de Heer Jezus ook, in vers 29 en 30, hij zegt, meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal zijn schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen en zullen al de stammen van de aarde, oftewel de stammen van Israël, rouwbedrijven en ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Dat is wel mooi, want nou heb je even een heel klein stukje volgorde. En de volgorde is hier verdrukking, vers 28, en meteen na de verdrukking tekenen aan zon, maan en sterren. En vervolgens het teken van de Zoon des Mensen en ze zullen de Zoon des Mensen zien. Oftewel de komst, de wederkomst. Dus verdrukking, teken aan zon, maan en sterren en dan de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, als je daar nog even naast legt, Handelingen 2, vers 20. Handelingen 2, vers 20. Vallen we midden in het betoog van Petrus die daar de profeet Joël aanhaalt. En in vers 20 daar staat: de zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed. Dat zijn die tekenen aan zon, maan en sterren. En dan staat er: voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Dus nou hebben we het eigenlijk een beetje compleet. Dan kun je zeggen, er is sprake van verdrukking, tekenen aan zon, maan en sterren en die luiden de wederkomst van Christus in en vervolgens de dag des Heren. Nou en zegt Paulus dus in 2 Thessalonicenzen 2 van, laat je nou niet in de war brengen alsof de dag des Heren al aanbreekt. Dat is zeg maar de laatste fase in ons kleine tijdlijntje. Want, zegt hij, eerst moet de afval komen en de mens van de wetteloosheid zich openbaren. En dat is wat eerst gebeuren moet. En het gaat hier om de afval, hè? Dus het gaat hier niet om het afval of het afvalprobleem. Dit is ook wel een probleem trouwens, maar dit is niet het afval, maar de afval. Dat is net even een verschilletje. Het is wel grappig dat één woord dus zowel onzijdig kan zijn als, ik denk, vrouwelijk. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Afval. Mag ook mannelijk zijn, hoor, wat mij betreft. Ik wil daar verder ook geen ruzie over hebben, eigenlijk. Maar eerst komt de afval. En wat is dat, hè? De afval? Als u met me meebladert naar Hebreeën 3, dan krijgen we daar in ieder geval een stukje uitleg daarover. Hebreeën 3. En dan begin ik even bij vers 12 te lezen. Daar staat: zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om afvallig te worden van de levende God. En hier is het afvallig worden, het is het werkwoord wat hoort bij het zelfstandig naamwoord afval. En dat werkwoord dat luidt apostemi. En het zelfstandig naamwoord luidt apostasia. Je kunt in extasia zijn, oftewel extase, dan ben je uit je normale stand. Maar apostasia betekent dat je van je normale stand of positie afgevallen bent. Je bent er vanaf. In de negatieve zin van het woord dan, hè? En Paulus die roept hier de Hebreeën ertoe op. En hij spreekt zijn volksgenoten, nageslacht van Abraham, spreekt hij aan, hè, als broeders. Broeders naar het vlees. Maar hij zegt van, nou, let er nou op dat er geen verdorven hart is bij iemand van jullie vol ongeloof, zodat je afvallig wordt van de levende God. Afvalligheid. Vers 13 zegt dan: maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden voor de verleiding, door de verleiding van de zonde. Dus afval van de levende God. En zo staat er. Nou, dat is niet zomaar een uitdrukking, hè. Je kunt natuurlijk even denken van, ja, dat heeft te maken met dat iemand van zijn geloof afvalt en klaar is het. Maar de afval van de levende God, dat is nogal wat. En die afval moet eerst komen voordat de dag des Heren begint. En zelfs voordat er tekenen aan zon, maan en sterren zijn, heb je die verdrukking. En het blijkt dat in die tijd van verdrukking de afval er is. Daar gaat het eigenlijk over, over die periode. He, de tijd van verdrukking. En dat hele begrip, ik zei net al, dat woordje afval, dat luidt apostasia. Maar dat is verwant aan een ander woord en dat luidt apostasion. Dus apostasia, apostasion. Je hoort wel dat het met elkaar te maken heeft. Dat woord, dat vinden we ook in de Bijbel terug. En moeten we eventjes naar Matteüs toe, Matteüs hoofdstuk 19. Matteüs hoofdstuk 19. En daar staat al boven heiligheid van het huwelijk. En dan is de Heere wordt vergezeld door een grote menigte, zo staat er in vers 2. En in vers 3 staat dan, en dat is best wel bekend natuurlijk, hè, die tactiek. Daar staat, de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En ze zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dan zeggen zij, vers 7, tegen de Heer, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Nou zegt de Heer, dat is vanwege de hardheid van uw hart. He, is het toegestaan uw vrouw te verstoten? Nou, dat verstoten van die vrouw, je kunt er ook in Deuteronomium over lezen. Maar dat verstoten van een vrouw, dat wil niet zeggen dat je er niet meer leuk vindt of zo. Weet je wel, of je hebt vandaag verkeerde kleren aan. Of je oorbellen staan er niet aan, ik noem maar wat. Dat is geen reden tot verstoten. He, dus dat ik, ja, kun je weer rustig overwezen dan. Maar de reden die in de Bijbel gegeven wordt, ja, ik kan zeggen dat is afval. Je kunt ook zeggen het is overspel of echtbreuk. En als je dat nou projecteert op God en op Israël, dan is er sprake van een huwelijksverband, verbond. En als Israël afvalt, apostasia, dan valt het dus af van de levende God. En dan komt het naast de positie terecht waar God het bedoeld heeft. Nou zei ik, hè, je hebt dat ene woord dan apostasia. In het Engels is het apostasy, is daar eigenlijk een heel gewoon woord. In het Nederlands dan niet zo. Maar het aanverwante woord apostasion, dat hebben we nu net gelezen hier. En dat zit in het woordje echtscheidingsbrief. De brief van de echtscheiding staat er letterlijk. En dat woord echtscheiding is de vertaling van dat apostasion. En dat betekent dus afvallen van de status waarin je gesteld bent. Nou, en dat is nou net het punt. Als je in 2 Thessalonicenzen 2 leest dat Paulus zegt van nou, eerst moet de afval komen. Dan is dat niet zomaar iets wat wij ook een beetje om ons heen constateren van, och jongens, wat leeft het geloof eigenlijk voor heel veel mensen nauwelijks of zo, weet je wel. En ja, we leven in een postchristelijk Nederland, dat soort dingen. Hè? Nee, de afval waar Paulus het over heeft, dat heeft uiteindelijk met een echtbreuk te maken. En in het geval van Israël betekent dat dat zij niet meer verbonden waren aan God, of zullen zijn. Want dit gaat nog in de toekomst met name gebeuren. Maar dat ze overspel plegen, oftewel een andere God achterna gaan. En degene met wie ze dan vervolgens in het verbond willen treden, een groot deel van het volk, dat is degene die hier meteen ook genoemd wordt, namelijk de mens van de wetteloosheid. En je zult de volgende keer, zul je wel, als het over de beesten gaat, dan zul je wel zien dat een van die beesten, hè, dat die een plek heeft in het heiligdom, in de tempel. Dat eist hij zich op. Hij laat zich daar aanbidden alsof hij God is. Nou, hier hebben we ook gelezen in vers 4... dat die mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf, ook wel genoemd wordt de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. En hij wordt aanbeden. En ze stellen hun vertrouwen op hem, in plaats van op de Heere God zelf. Datgene wat er gaat gebeuren, hè, dat is iets dat zie je in het boek Richteren, zie je dat verschillende keren helemaal uitgebeeld worden. Hè, dan, Richteren was de tijd dat ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En op een zeker moment dan pleegden de Israëlieten, zo staat het dan, overspel door andere goden te gaan vereren. Dan zond God een verdrukking. Een benauwdheid. En aan het einde van die benauwdheid riepen ze tot de Heere en dan zond de Heer hen een verlosser in de persoon van een richter. En zo gaat dat in het boek Richteren verschillende keren. En dat is nou precies wat er aan de hand is hier. Of hier in de toekomst. Als die afval er zal zijn, dat zal betekenen in de toekomst dat Israël overspel zal plegen en een andere God achterna zal gaan. Maar dit keer is het niet zomaar, zeg maar even, de gemiddelde Baal of zo van het Oude Testament. Maar is het feitelijk de Satan zelf. We zullen zo zien dat hij alles te maken heeft met die mens van de wetteloosheid. Een eindtijdleider, een religieuze eindtijdleider. Maar daar zullen ze zich aan verbinden. En vandaar dat de verdrukking die daarmee verband houdt, dat die zo groot is, dat zowel Daniël als de Heer Jezus zeggen, zo'n verdrukking is er nooit geweest en zo eentje zal er ook nooit meer zijn. En dat is wat dan gebeuren gaat. En dan heb je de verdrukking weer terug. Verdrukking als gevolg, samenlopend met dat overspel. Die mens van de wetteloosheid die moet zich openbaren, staat hier, dat moet eerst gebeuren. Eerst moet de afval komen en in één adem door, de mens van de wetteloosheid zich openbaren. Nou, dat moet eerst gebeuren en dan breekt die tijd van verdrukking ook daadwerkelijk aan en dan heb je in die tussentijd de tijd van de aanwezigheid van de tegenstander. Een soort parousia, maar dan in negatieve zin. Hè? Paulus die gebruikt hier ook het woord parousia voor hem in vers 9. Want dan zegt hij hem, wiens komst, daar staat dus parousia, overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen, wonderen van de leugen, met allerlei misleiding van de ongerechtigheid. En dus ja, wel een hele ernstige toestand, wat hier door de apostel Paulus genoemd wordt. Nou, die dag van de Heere, die kan niet komen voordat de afval er geweest is en de mens van de wetteloosheid zich heeft geopenbaard. Het gaat in deze context gaat het over het openbaren van de mens van de wetteloosheid en vervolgens zijn komst, zijn aanwezigheid. En het gaat over de openbaring van de Heer Jezus Christus en vervolgens zijn aanwezigheid. En je ziet dat de tegenstander eigenlijk de Heer God nadoet, alleen hij doet het vooraf. Dus hij doet eerst wat God later zal doen. En omdat hij het eerst doet, zegt de Heer Jezus ook, van er zit een ontzettend groot gevaar in voor jullie, zegt hij dan tegen de discipelen van het volk. Hij zegt, want straks dan komt er eentje in zijn eigen naam en die zul je aanvaarden. Nou, maar dat is precies wat er gaat gebeuren. En nogmaals, de gelovigen, de oprechte gelovigen, te midden van het volk daar gelaten. Want zij zullen juist door de rest van het volk ook mede in verdrukking komen. Dat zijn alle volkeren van rondom, maar dat zijn uiteindelijk ook ja, de volgers, de aanbidders van de Satan. De tegenstander, zoals hij hier genoemd wordt, die als God vereerd zal gaan worden. En ja, als je als God vereerd wordt, dan heb je dus mensen die je vereren. En nou, dat is wat de situatie op een zeker moment ook zal zijn. Wij kunnen gerust zeggen dat de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, dat die nog niet geopenbaard is. Waarom kun je dat nou zo zeker zeggen? Nou, ik zei al, die zoon des verderfs heeft met overspel te maken, heeft met afgoderij te maken, maar dan afgoderij met de tegenstander van God. Nou, de Heer Jezus, die zegt, hè, als hij het heeft over de grote verdrukking, dan zegt hij, als jullie nu de gruwel van de verwoesting zien staan op een plaats waar die niet hoort, de heilige plaats. Hè, vlucht dan naar de bergen. Hè, dan moet je zorgen dat je uit Israël bent. Hè, we zeggen wel eens dat Israël, dat is zo ongeveer de gevaarlijkste plek voor Joodse mensen om te wonen. Dat hebben ze nu nog niet door. En er zijn ook heel veel christenen in Nederland die voor Israël zijn. En die proberen er maar zoveel mogelijk naartoe te krijgen. Maar het is feitelijk de slechtste plek om te zijn. En de Heer zegt ook van ja, als het één keer zover is, dan moet je zorgen dat je daar weg bent. Uit Jeruzalem. Nou, er zullen er een heel stel zijn die zullen vluchten. Maar er zullen er ook een heel stel zijn die blijven toch in Jeruzalem. En die worden echt in de verdrukking gebracht. En uiteindelijk als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen ze bevrijd worden door hem. En uiteindelijk ook het land uitgaan. Maar goed, de Heer Jezus die zegt dus, als je de gruwel van de verwoesting ziet staan, op de plaats waar hij niet hoort, vlucht dan naar de bergen, want, zegt hij, er zal dan een verdrukking zijn zoals je nog nooit gezien hebt. Nou, en die gruwel, in het Oude Testament is het begrip gruwel een aanduiding van afgoden, afgoderij. En daarom zeg ik, die mens van de wetteloosheid en de afval die hier beschreven wordt, die is er nu nog niet. Want er is op dit moment nog geen heiligdom in Jeruzalem waar laat staan dat daar een gruwel staat, een afgodsbeeld. En zover is het gewoon nog niet. Dat komt nog, want het staat er ondertussen wel. Dus het gaat wel gebeuren. Hè? Dat komt nog. Nou, die tegenstander, die mens van de wetteloosheid, die die wordt op een zeker moment wordt die geopenbaard. Hè? En Paulus die vertelt ook hoe dat in zijn werk gaat. Hij zegt in vers 5, herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden zal worden weggedaan. Nou, over die wederhouder is natuurlijk ook wel heel wat te doen. Hè? Met name ook in de, zeg maar in het Maranatha gedachtegoed. Hè? Wat op zich helemaal geen verkeerd gedachtegoed is natuurlijk, want het gaat over de toekomst, zoals die ook in de Bijbel naar voren komt. Alleen de interpretatie daarvan, ja, daar kun je soms wel een vraagteken bij zetten. Ik heb persoonlijk heb ik tijdenlang gedacht van, nou, die wederhouder, dat is de gemeente van Christus. En als de gemeente van Christus weggenomen is, dan heeft de tegenstander vrij spel. Dat was altijd wat er zo ongeveer gezegd werd. Alleen het aparte wat ik op een gegeven moment vond, dat is van, ja, als die gemeente weggehaald is, dan heeft de tegenstander vrij spel, maar er werd tegelijk gezegd dat er eerst 3,5 jaar vrede en rust zou zijn. Dus ja, dat vrije spel, dat viel ook wel weer mee dan. Nou goed, zo wordt het vaak nog wel gezien. He, dus dat de gemeente, of als je het nog een beetje anders wil zien, de Heilige Geest in de gemeente, is degene die de wederhouder tegenhoudt. En ervoor zorgt dat hij zich niet kan openbaren. Is dat zo? Is dat de betekenis van de wederhouder? Als je hier leest, dan zie je in de eerste plaats in vers 6 staan, u weet wat hem nu weerhoudt. Dus dat is een iets. En in vers 7, daar staat, halverwege dat vers, alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Dus een iets en een iemand. En allebei heeft het met weerhouden te maken. Nou kun je iemand, kun je op verschillende manieren weerhouden ergens van. Of je kunt iemand tegenhouden. En het mooie is dat als je nou wat onderzoekt in de Bijbel naar waar komt dat woord weerhouden voor, dan wordt het ook in één keer helemaal duidelijk. Tenminste, op zijn kruisachtig dan. Als je het ziet, dan snap je het. Ja, of als je het snapt, dan zie je het. Ik weet niet precies hoe het was. Maar als je dat woord weerhouden opzoekt in wat teksten, laten we dat maar eens doen. Ik heb een paar voorbeelden opgezocht. Er zijn er veel meer, maar het wordt eigenlijk altijd op dezelfde manier wel gebruikt. Lucas 4 bijvoorbeeld, vers 42. Lucas 4, vers 42. Het is nog een beetje aan het begin van het Lucas-evangelie en daarmee ook nog een beetje aan het begin van de bediening van de Heer Jezus. Daar staat: toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Dus zij probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Nou, dan snap je wel dat tegenhouden, dat is maar de vraag of je dat hier zo moet zien. Want het ging er juist om dat ze hem bij zich wilden houden. Dus tegenhouden zou je hier veel beter kunnen vertalen met vasthouden. Vasthouden, zij wilden de Heer Jezus vasthouden. Want tegenhouden, dat kun je op twee manieren doen. U bent nou net allemaal binnengekomen, maar stel je nou voor dat ik in dat halletje had gestaan daar. En je had naar binnen gewild, dan had ik u kunnen tegenhouden. Ja, en dan stond je daar buiten. Want ik hield je tegen. Maar het had ook maar zo gekund dat u ook al in het halletje stond, en ik ook, en u wilde verder lopen, had ik u ook vast kunnen houden. En u belette om door te lopen. En dat zijn eigenlijk twee manieren van tegenhouden. Dus je kunt iemand tegenhouden omdat je beide een andere uitgangspositie hebt, of je kunt iemand vasthouden omdat je dezelfde uitgangspositie hebt. En dat vasthouden, dat is nou precies wat hier aan de hand is in Lucas 4. Want ze wilden juist dat hij niet van hen wegging. Hij was dus bij hen, dezelfde uitgangspositie, en ze wilden niet dat hij van hen wegging. Dus het moet in feite zijn vasthouden. Nou, nog zo'n tekst, die vind je in Lucas 8. Lucas 8, en dan wordt het ook echt vertaald met vasthouden. Dus daar hoef ik eigenlijk verder ook niet zo heel veel van te zeggen. Lucas 8, vers 15, over de gelijkenis van de zaaier en waar het zaad allemaal valt en zo. Daar staat: waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen en het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen. Dus zij houden het vast. U kent die tekst wel uit Romeinen 1, denk ik, vers 18, dat de toorn van God geopenbaard wordt over alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ook daar, dat ten onder houden, dat betekent vasthouden. Dat is ook hetzelfde woord. En nog een tekst, dat is ook wel een mooie, die vind je in het briefje aan Filemon. Vlak voor de Hebreeënbrief is dat. Daar schrijft Paulus het een en ander over Filemon, of over Onesimus, een knecht, een dienstknecht, een slaaf van Filemon. Die dienstknecht die was weggelopen bij Filemon en was uiteindelijk met de ziel onder de arm bij Paulus terechtgekomen in Rome, notabene. Dus helemaal vanuit Colosse was die jongen via terechtgekomen in Rome. En daar was hij bij Paulus terechtgekomen. En daar, bij Paulus in zijn gevangenschap, want toen speelde dit zich allemaal af, daar is deze Onesimus tot geloof gekomen. En dan zegt Paulus over hem. Want ja, hij moet Onesimus natuurlijk terugsturen naar de rechtmatige eigenaar. En dat doet hij ook, samen met deze brief. Maar dan zegt hij, vers 13, ik had hem wel bij mij willen houden. En natuurlijk, je kunt die best vertalen, ik had hem tegen willen houden. Maar hier dit is eigenlijk veel mooier vertaald, ik had hem bij me willen houden, want Onesimus was bij Paulus. En Onesimus ging weg en Paulus zegt, ik had hem bij me willen houden. En dus het hele punt is, als het gaat over die wederhouder, dat het gaat over personages die dezelfde uitgangspositie hebben. En Paulus die zegt dan tegen die Thessalonicenzen, u weet wel wat hem weerhoudt. Aan de ene kant ook een beetje flauw vind ik dat dan, hè, als je dat zo leest. Want die Thessalonicenzen die wisten het lekker. U weet wel wat hem weerhoudt. Hè? Terwijl wij zitten te denken van ja, hoe zit dat? Er is iemand, staat er, die hem weerhoudt totdat hij uit het midden verdwenen is. Totdat hij uit het midden verdwenen is. Er staat in de Statenvertaling, totdat hij vanuit het midden zal worden. Of zal ontstaan. En wie is dat nou? Diegene die uit het midden zal worden of zal ontstaan. Moet je even denken aan wat er in het boek Openbaring beschreven staat. Over de strijd in de hemelen. Tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen. Dat is een zware strijd, we kunnen dat nog wel even opzoeken in Openbaring. In Openbaring 12, vers 7. Daar staat dat Johannes, die beschrijft natuurlijk alles wat hij gezien heeft. Vandaar dat hij in de verleden tijd spreekt in het hele boek Openbaring. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg. Hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En dat laatste, dat is eigenlijk een andere manier van zeggen van hij werd uit het midden weggedaan. Dus de plaats van de draak werd in de hemel niet meer gevonden. En weet je wanneer dat was? Dat was precies aan het begin van de tijd die we kennen als de tijd van grote verdrukking. Toen werd hij op de aarde geworpen. De grote draak, staat er vervolgens, werd neergeworpen, zegt vers 9. Namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt. Satan, dat is een Hebreeuws woord eigenlijk. Het staat weliswaar hier in het Nieuwe Testament. Maar het Hebreeuwse woord Satan betekent tegenstander. En zo noemt Paulus die zoon des verderfs, die mens der wetteloosheid ook, de tegenstander. Nou, de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, de duivel, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En dan is hij daar op aarde. En dan moet je realiseren dat hij hetzelfde uitgangspunt heeft als die mens van de wetteloosheid. Je ziet hier iets gebeuren. En dat heeft alles te maken met de val van de Satan op de aarde. En tegelijkertijd het opkomen van die mens van de wetteloosheid. En ik denk, maar ook dat hebben we nog niet meegemaakt. Maar ik denk dat die mens der wetteloosheid, dat zal een eindtijdleider zijn, een eindtijdfiguur. Die zal op het moment dat de Satan uit de hemel op de aarde geworpen worden, ook helemaal in bezit genomen worden door Satan. Volgende keer ga je het wel zien, dan gaat het over de beesten en dan zul je zien dat die beesten allebei optraden in de tijd nadat de Satan op de aarde gevallen was. Dus die mens der wetteloosheid, ja, dat is feitelijk een bezetene. En ook niet zomaar even door een of andere huistuin- en keukendemon. Hè? Nee, door de Satan zelf. Hè? Door de Satan zelf. Zal hij bezeten zijn. En in die hoedanigheid als bezetene, de mens der wetteloosheid, zal hij een verbond aangaan met Israël. Hè? En zal Israël daar ook uit leven. En zal Israël op die manier afgoderij plegen, afval plegen, zeg maar eventjes. Hè? Afvallen van de positie die het heeft, namelijk dat verbond met de levende God. Hè, dat zullen ze inderdaad inruilen voor een verbond. In ieder geval voor een verbinding en aanbidding, hè, van die mens van de wetteloosheid. En wat dan zo mooi is, ja, wat heet mooi, het is helemaal niet mooi, maar wel interessant, dat is dat Paulus hier zegt in vers 7, het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. En dat staat natuurlijk wel in schril, nee niet in schril, dat staat in direct verband met de mens van de wetteloosheid. He, dus het geheimenis van de wetteloosheid is werkzaam. En in vers 8 gaat het over de wetteloze die geopenbaard wordt. Daar werkt dat geheimenis van de wetteloosheid blijkbaar naartoe. Nou lezen wij dit in de Thessalonicenzenbrief en Paulus schreef toen al, het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking. Dat schreef hij toen al. Nou, wij leven nu in de tijd, hè, ja, ik denk dat we toch in de grote lijn wel kunnen zeggen dat we, ik moet nog een beetje voorzichtig zeggen, maar goed, dat we wel richting de afronding gaan zo'n beetje. Hè, gaat altijd de goede kant op wat dat betreft voor ons. Maar ondertussen, dat geheimenis van de wetteloosheid is al die tijd in werking geweest. En op dit moment, ja, en daar hoef je het nieuws maar voor te lezen. En dan bedoel ik ook gewoon het echte nieuws, wat wij moeten horen van onze overheid. Dat echte nieuws, dat hoef je maar te beluisteren of te lezen. En je ziet dat dat geheimenis van de wetteloosheid, die verborgen krachten die er zijn onder het oppervlakte van de mensheid, ja, dat die langzamerhand naar boven komen. Met allerlei kenmerken die niet bij God horen, maar die juist bij de tegenstander horen. En ja, we zijn er al bijna aan gewend geraakt, maar je bent pas een goede politicus als je goed kunt liegen. En de mensen staan er ook totaal niet meer van te kijken als mensen staan te liegen en ze hoeven maar één keer te zeggen van ja, ik dacht toen dat het zo was of zo, of ik weet er helemaal niks meer van, of, nou ja, weet je wel, allerlei gedoe. Maar we zeggen ook wel eens, de leugen regeert. En dat is helemaal niet leuk om dat te moeten constateren. Tenminste, vind ik niks aan. Dat je daarmee te maken hebt. Maar realiseer je wel, het is wel een kenmerk van de tegenstander van God. En natuurlijk, ja, dan kun je zeggen van, ach ja, ja, een leugentje om best wil, dat moet een keer kunnen en zo. Nou ja, weet je, wat mij betreft prima. Je liegt er maar een eind op los. Maar persoonlijk heb je alleen maar jezelf ermee. Dat weet je zelf ook. Als je liegt, heb je alleen jezelf ermee. Want op een gegeven moment weet je niet meer wat je allemaal gelogen hebt. Je kunt je beter aan de waarheid houden. Maar leugen, dat moeten we ons goed realiseren, dat is een kenmerk van de tegenstander van God. De Heer Jezus die noemt hem de vader van de leugen. En hier ook, hier komt die mens der wetteloosheid openbaar. En dan staat er in vers 9, wiens komst, oftewel aanwezigheid, overeenkomstig de werking van de Satan is met allerlei kracht, tekenen, en dan staat er wonderen van de leugen. En dat is het. Er wordt gewoon heel veel gelogen. En weet je, onder liegen, daar valt ook onder dat je dingen voorstelt alsof ze zo zijn, terwijl ze anders in elkaar zitten. Dat is ook liegen. Je zou haar zeggen, dat is een beetje een halve waarheid, maar goed, dat is ook liegen. Dat je de dingen anders voorspiegelt aan de mensen. En de mensen en de bevolking, die is maar druk met allerlei dingen, terwijl het helemaal feitelijk geen issues zijn. Maar wij kunnen er weinig aan doen. En ik denk ook niet dat het onze roeping is om er wat aan te doen. Het is onze roeping dat we weten dat we onze positie boven hebben in Christus, bij God, in de hoogste hemel. En we mogen vertrouwen op het feit dat de Heere ook in de tijd die nog aanbreekt, en wie weet wat je daar nog allemaal van gaat zien. Wij mogen weten dat de Heer in alle omstandigheden bij ons is en voor ons zorgt en ons lief heeft. We mogen ook weten dat al die dingen die hier beschreven worden, en ook als Paulus het hier heeft over dat die mens van de wetteloosheid zich als God in de tempel zet, dat bepaalt ons er al bij dat het zwaartepunt van het hele gebeuren wel in Jeruzalem ligt. Want daar zal die tempel staan, of dat heiligdom of wat het ook mag zijn. Het is daarom gecentreerd. Maar het heeft wel zijn, net zoals zo'n steen in het water, weet je, met zijn kringen, die lopen er wel omheen en dat gaat wel zo over de wereld heen. We gaan het allemaal wel zien, denk ik. Er komt dan opeens een moment, daar kun je ook op vertrouwen, dat de Heer Jezus zich zal openbaren. En ik denk dat voordat dat gebeurt, vlak voordat dat gebeurt misschien wel, dan zullen wij met Christus verschijnen in zijn heerlijkheid. Het enige wat ons nog moet overkomen is dat we op zullen staan. En dan staan we dan maar in één keer op in een nieuw lichaam en klaar is het. En dan ben je bij de Heer. En weet je, over de Heer staat hier in vers 8, die wetteloze die wordt geopenbaard, staat er. En dan staat er, de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning van zijn aanwezigheid. Dus de Heer Jezus die komt terug. In Openbaring staat het mooi beschreven. Daar staat dat de Heer Jezus, en dan wordt hij gezien als die ruiter op dat witte paard, weet je wel, Openbaring 19 dan. En dan staat er dat er uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard kwam. Dan snap je meteen dat dat natuurlijk een omschrijving is van het woord van God. Dat is een tweesnijdend scherp zwaard. En op zijn dijen staat geschreven koning der koningen en heren der heren. Dus dan weten we ook wel wie het is. En hij is degene onder wie zijn toren zal geopenbaard worden. En in de eerste plaats zal deze wetteloze, die notabene zijn eigen volk verleid heeft, het volk van Israël dat de Heere toebehoort, dat wordt verleid door die wetteloze. En hij zal die wetteloze, zoals hier staat, verteren door de geest van zijn mond. En begeven vertaling heeft geloof ik door de adem van zijn mond. En dat is wat er gebeuren gaat. Er staat in Jesaja 11, zal het u even voorlezen, dan hoeft u het niet op te zoeken. Maar het is wel een mooie tekst. Jesaja 11, vers 4. Jesaja 11, dat is het hoofdstuk waarin het gaat over het twijgje dat op zal groeien uit de stronk van Isaï. Weet je wel, dat is een beetje kerstevangelie, hè? Dan hoor je dat vaak. Een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, staat er dan. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. En zo wordt hij daar genoemd. En dan staat er, hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. De zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Dus het staat al honderden jaren in de Bijbel. Toen Paulus aan de Thessalonicenzen schreef, dat twijgje, die lood uit de stam van Isaï, die zal de goddeloze doden door de adem van zijn lippen. En dat kun je inderdaad terugvinden in 2 Thessalonicenzen 2. En wij leven dan nog eens een keer 2000 jaar later en wij kunnen het dus ook lezen. En we weten hoe het gaan zal, maar wat we vooral mogen weten en waar we ons aan vast mogen houden, dat is dat onze Heer Jezus Christus de grote overwinnaar is over alles wat er hier in deze wereld nog staat te gebeuren. Hoe lang dat allemaal gaat duren en hoe lang het nog gaat duren, ik zou er werkelijk geen uitspraak over durven doen. Ik zou het ook niet willen. Maar we leven wat dat betreft al tientallen jaren met de gedachte van, tjoh, zou het niet zo langzamerhand eens tijd worden of wat dan ook. Als je soms oude opnames hoort, nog op cassettebandjes, weet je wel, van uit de jaren 70 of 80. Nou, dan sta je verbaasd erover dat de wederkomst nog niet plaatsgevonden heeft. Maar het is niet zo. En hoe vaak heb je in de afgelopen tijd, en misschien gebeurt het nog wel vaker, maar heb je al niet gedacht van, nou jongens, als het nou toch zo langzamerhand niet zo ver is. En dat denk ik nu ook. Nu denk je van, nou, als je ziet waar mensen technisch toe in staat zijn. En nou, het is gewoon gruwelijk. Ja, we moeten de mensheid verbeteren door er een chip in te zetten waarmee die mens dan geholpen en geprogrammeerd kan worden. Je moet er toch niet aan denken. Afschuwelijk. En dan denk je van, nou, oh, maar dat gauw voorbij is. Al dat gedoe. Maar ja, je weet het niet. Want straks ben je 15 jaar verder en dan kijk je terug en dan zeg je van, weet je nog dat we dat zeiden? En nog is het einde niet. Maar het einde komt wel. De Heere die zal overwinnen. En hij zal, ja, als koning der koningen en Heere der heren zich openbaren. En wij mogen uitzien naar de verschijning in heerlijkheid, samen met hem in de hemel, boven bij God. Amen. Zullen we de Heere ook weer gaan danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we u mogen kennen als degene die, Heer, alle dingen overziet. Dank u wel, Heer, dat u als Vader zich ook over ons ontfermd hebt. Heer, en ons uw barmhartigheid hebt geschonken, dat we leven mogen aan uw hand en zo door dit leven ook mogen gaan. Dank u wel, Heer, dat u daarin het voortouw neemt, dat u ons leidt, dat u de weg bereidt. Heren, zoals we het ook in een lied zingen, dat we de weg mogen gaan, terwijl we tegelijk weten dat Christus die weg al gegaan is. En Heer, dank dat we dat mogen weten, dat we dat ook mogen beseffen. Dank u wel, Heren, voor alles wat u voor ons gedaan hebt. We danken u voor het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft. We danken dat we door de verlossing, door zijn bloed, Heren, ook vergeving van onze overtredingen en zonden hebben ontvangen. En dat we zomaar de vrije toegang hebben tot u. En Vader, wat is het een groot voorrecht, Heer, dat we met elkaar op mogen trekken in de wetenschap dat u onze hemelse Vader bent. En dat u, Heer, zo uw weg gaat met ieder van ons. We danken u daarvoor. Heer, en zo willen we ook elkaar in uw hand aanbevelen, aan uw genade toevertrouwen, ook als we straks weer uit elkaar gaan. Dank u wel dat u bij ons bent en dat u ook in het leven, het dagelijkse leven, Heer, waarin we met allerlei andere dingen bezig zijn die ook gebeuren moeten. We danken, Heer, dat u ook daarin bij ons bent en ons daarin helpt en leidt. Dank zo voor alles wat we uit uw liefde hand ontvangen hebben. En we doen dat, Heer, uit genade. Amen. Amen.